We lezen het deel uit de Bijbel waar de preek over gaat. En vandaag lezen we, Jacobus opnieuw, het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 18. Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. En jongens en meisjes, misschien is het jullie wel eens opgevallen dat de ene dominee eerst bidt en dan uit de Bijbel leest. En dat ik en nog een aantal anderen eerst uit de Bijbel lezen en dan bidden. Is het ene nu beter dan het andere? Nee hoor. Als je maar wel bewust bent waarom je iets doet. En daarom leg ik het een keer uit. Ik heb dat ooit eens gehoord van een oudere dominee, waarom hij eerst las en daarna ging bidden. Je zou natuurlijk eerst kunnen bidden om te vragen: Heere, leert u ons begrijpen wat we gaan lezen? Helemaal prima. Alleen wat ga je tegen de Heere zeggen? En die oude dominee zei: laat eerst God maar aan het woord. En dan heb je de woorden gelezen van hem, dan spreekt hij tot ons en dan kunnen wij daarna tot hem spreken. En dat helpt mij ook weer om iedere keer iets anders te bidden. Dan hebben we al iets gelezen van God en daar mogen we God aan houden. Vandaar dat we eerst het woord van God openen en met elkaar lezen. Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan, want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt: ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwaad en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover. Het spreken van God door zijn woord tot ons. Je bent zo bezig met het voorbereiden op de preek dat je naar de klok kijkt en eigenlijk had kunnen weten: we beginnen altijd om 10 uur, dus die staat stil. Maar ik ontdekte net, er zit geen beweging in, maar het is natuurlijk al 10:30. Goed, we hopen dat we de tijd ook misschien even mogen vergeten om hier het woord van de Heere te mogen horen. Opnieuw uit Jacobus 1, vers 1 tot en met 18 hebben we gelezen, en vers 12 tot en met 18, daarbij staan we stil tijdens de preek. Het thema is voor de laatste keer, de derde keer, de zegen van de geloofsbeproeving. De zegen van de geloofsbeproeving. En we letten op drie dingen. Allereerst op dat er een kroon is voor liefhebbers. We lezen dat in vers 12. Hè? De mens die de verzoeking verdraagt is als hij beproefd wordt ook zalig omdat hij de kroon van het leven ontvangt. En die is er, die is beloofd aan hen die de Heere liefhebben. Die kroon is er voor liefhebbers, vers 12. We letten ook op het gevaar van de eigen begeerte. Dat is vers 13 tot en met 16. Daar beschrijft Jacobus dat God het niet is die ons verzoekt om te zondigen, maar dat dat probleem van binnen is en zit. En hoe dat dan precies gaat, dat legt hij uit in vers 13 tot en met 16. Het gevaar van de eigen begeerte. En tot slot letten we op vers 17 en 18. De goede gave van God. Hè? Elke goede gave, elk volmaakt geschenk is van boven. Niet de verzoeking, maar het goede. En Jacobus legt uit waar dat dan vandaan komt. Dat van boven. Hè, soms zeggen mensen dat wel eens. Het moet je van boven gegeven worden. Maar dat is natuurlijk wel ook heel afstandelijk. Want wie zit daar boven? Nou, de vader van de lichten. Bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. En hij heeft door zijn wil ons gebaard door het woord van de waarheid. En wat dat betekent, daar staan we dus bij stil in de laatste gedachte. De zegen van de geloofsbeproeving. We letten allereerst op een kroon voor liefhebbers, het gevaar van de eigen begeerte en tot slot op de goede gave van God. Geliefde gemeente, jong en oud, hier en thuis, het leek me goed om even een korte samenvatting te geven aan het begin van de preek over wat we tot nu toe hebben gehad. We sluiten het kopje geloofsbeproeving even af. Komt later nog wel een keer terug in de brief, maar de zegen van de geloofsbeproeving vanmorgen het laatste deel. En daarom even terugdenken aan wat heeft Jacobus tot nu toe uitgelegd namens God aan de lezers van zijn brief geschreven. Nou, hij schreef aan Joodse christenen die het moeilijk hadden, ze waren verstrooid. Ze merkten dat toen ze oprecht Jezus gingen belijden in hun leven, hun ogen ook werden geopend voor een geestelijke strijd. Daarom heeft hij dat ook uitgelegd, dat ze daarvoor niet alleen maar benauwd hoeven zijn, er mag wel verdriet over zijn, maar ten diepste is het bedoeld tot vreugde. Omdat je merkt dat door verzoekingen heen het geloof sterker wordt. Sterker nog, dat het bedoeld is om ons oprecht te maken. Hè, om alles weg te bijtelen wat niet van de Heere is. Het puin gaat eraf. En je gaat steeds meer lijken op het doel waarvoor de Heere ons schiep. Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt om volharding. En als je merkt, ja maar precies, het gaat niet vanzelf. En je denkt, hoe moet ik dat doen? Hoe heb ik de wijsheid om niet in zonde te vallen, om nee te zeggen? Als de duivel mij verzoekt, of als ik van binnen merk dat mijn karaktertrek zorg draagt voor zondige dingen, dan moet je omhoog kijken. En verwachten van God en vraag het maar. Alles wat je ontbreekt, je krijgt het overvloedig van de Heere. Daarom is twijfel niet goed. Dat heeft Jacobus ook uitgelegd. De twijfel waar Jacobus het over had, hè, was niet die van die man die een zieke jongen had en bij Jezus kwam en zei, ik geloof Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan denk je, nou ja, hij gelooft wel, maar hij twijfelt ook. En dan zegt Jezus niet, jij moet niet denken dat je het ontvangt hoor, want je twijfelt. Nee, die twijfel heeft alles te maken met het beroep op Gods genade. Heere, u weet dat ik zelf zoiets onmogelijks moeilijk kan geloven, maar helpt u mij dan? De twijfel die Jacobus beschrijft is juist van iemand die het beter weet dan God. En als het echt niet anders kan dat je naar God gaat en denkt, nou, nu valt alles tegen, nou ga ik maar naar de Heere toe. Dat heen en weer in je hart, je hebt een dubbel hart. Je wil wel een beetje de Heere dienen, maar niet helemaal. En als je erachter komt dat je het zelf niet meer kunt, dan wil je een klein stukje van je hart openzetten voor God. En dan mag hij dat deel van je leven, mag hij je een beetje helpen. Maar de rest hou je voor hem achter. Ja, als je zo naar God gaat, dan moet je niet denken dat je iets van de Heere krijgt. Want die wil heel je hart, je ongedeelde hart, je hele leven. Dat is wat we tot nu toe hebben gehoord. En nog één ding, jongens en meisjes. Dat is dat mannetje wat net boven de grond uitkomt, hè? Die moet leren zeggen, wat ben ik groot. Dat klonk een beetje raar, hè? Roemen in het tegendeel noemde ik dat de vorige keer. Maar Jacobus bedoelt, als je nou qua gezondheid of qua status of qua geld of qua gaven voor je gevoel of namens anderen heel weinig voorstelt, dan moet je niet alleen maar letten op wie je bent volgens de mensen en de maatstaven van de tijd. Je bent iemand in de ogen van God. Je krijgt een nieuwe identiteit in het licht van Gods genade. En ook al stel je dan misschien weinig voor volgens de maatstaven van de wereld, als je let op wie je bent in Gods oog, dan ben je kostbaar, dan ben je gewenst, dan ben je gewild, dan ben je Gods eigen werk. Dat kun je ook niet begrijpen, hè? Nee. Maar dat moet de rijke ook niet. Die moet niet denken, nou, ik heb wel status, ik heb carrière gemaakt, ik heb geld, ik word gezegend, net als Abraham. Alsof dat allemaal van jezelf is. Alsof je bestaat bij wat je hebt. Nee, die rijke moet leren, al valt alles weg, dan ben ik niet ineens, als ik failliet ga, arm. Want ik heb het allerbelangrijkste. Mijn status bestaat niet uit wat je kunt tellen met je vingers, maar wat je door het geloof ziet. Heren, of ik nou naast een arme broeder zit, of naast een rijke broeder, of ik nu naast een zuster zit die veel meer talenten heeft dan ik. Ik weet, ik ben niet meer en niet minder dan die ander in Christus, in uw ogen, in uw genadige ogen en onder uw milde handen, vriendelijk ogen, buig ik, Heren, in dit leven, wat niet anders is dan een gestadige dood, waarvan de bloem en de knop verwelkt, mijn leven in uw handen ligt. Ik heb het eeuwige leven ontvangen. En daarom draait het in mijn leven niet alleen maar om het hier en nu, dat ook, maar vooral ook om dat wat komt. Zo kan Jacobus in vers 12 nog een keer samenvatten. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Wat een wonder, dacht ik. Misschien denkt u met me mee. Of wilt u dat gaan doen op dit moment? Wat een wonder dat het zo gaat in het koninkrijk van God. Jacobus spreekt in de woorden van zijn broer, onze Here en zijn Here, een zalig spreking. En met een moeilijk woord, jongens en meisjes, dat is een paradox. Je zou het niet bij elkaar zoeken zomaar. Hoe kun je nou zalig zijn als je verzocht wordt? Als de duivel in je leven iets probeert? Of als je steeds balanceert op ik mag niet zondigen, ik wil het ook niet en toch, ik kan het wel. Ik heb de mogelijkheid om het te doen. Hoe kun je dan zalig genoemd worden? Omdat God daarmee, nog een keer, je beproeft, je test. Niet omdat God wil kijken, ben je wel sterk genoeg, hou je wel genoeg van me, maar zodat jij het weet. Dat meer en meer, als ik nee zeg tegen de verzoeking, nee zeg tegen de verleiding, die rust en die zekerheid groeit. Heere, met u alleen ben ik veilig. Met u alleen leef ik heilig. Dat is mijn leven. Weg met die zonde. U alleen, Heere. En ja, het is tot je laatste snik onvolmaakt in jezelf, maar God belooft je, ik snoei en ik bijtel gewoon gerust door. En ik zie het. Ik zie de achterkant van het borduurwerk. Ook als ik het knoeiwerk zie, ziet God zijn eigen werk schitteren. Daarom kan Jacobus tegen u, tegen mij, tegen jou die de Heere vreest, hè, met ontzag voor hem leeft, dat je niet langer in de duisternis het uithoudt, daar stik je in, maar dat je opademt in het licht en leeft onder een geopende hemel met al je getop, dan toch weet, Heren, u belooft het, ik zal de kroon van het leven ontvangen. En het thema, het eerste punt van de preek, jongens en meisjes, wat was dat ook alweer? Wat heb je opgeschreven? Dat heb je misschien wel opgeschreven. Ja, hier kijk, ik zie allemaal mapjes. De kroon voor liefhebbers. Wie krijgen nu de beloning als ze volharden? Dan zou je verwachten, de volharders. Die hebben geleerd om sterk te staan Als de duivel zegt, zou je toch niet iets dit of dat doen wat God verboden heeft? Je zegt, nee, hoe zou ik dat kunnen doen? Daar doe ik de Heere God verdriet mee. En dat is slecht voor mij. Dan zou je toch zeggen, dat zijn de sterke gelovigen. Die hebben dat geleerd. Die krijgen de beloning. De goeie. Ja, het zijn wel de goeie. De goede. Maar ze worden niet de volharders genoemd. De volhouders, de doordouwers, de doorbrekers. Maar de liefhebbers. De liefhebbers. Want zonder liefde is al ons gedraaf. Al ons zie mij eens schitteren, ten diepste fake. Jacobus heeft het goed begrepen. Het hart van de heiliging klopt in de liefde. Al sprak ik de taal van de engelen. En ik heb de liefde niet. Ik moest denken aan Petrus. Misschien u ook wel. Die doopdienst, hè, waar het in de verkondiging ging over die vraag van Jezus. Petrus, houd je van me? Heb je me lief? Hoe kan Petrus dan zeggen, ja Heere, ik ga het vanaf nu echt volhouden. Want u weet alle dingen, u weet dat ik u verloochend heb en daarom zal u er ook wel over beginnen, ook al zegt u het niet. Maar door die vraag, die naar de liefde vraagt, kan Petrus toch niets anders zeggen. Want ondanks dat hij de Heere verloochend heeft en toch weer te veel op zijn ego heeft vertrouwd. En die begeerte om toch zijn eigen pad te kiezen, voorrang heeft verleend, toch zeggen, ja Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd, u weet dat ik u lief heb. Dan zegt de Heer Jezus dan, nou gaat me bewijzen dan. Kom over 2 jaar maar terug. En dan hebben we het er nog eens over. Nee, ga maar, weid mijn schapen. Wat is die kroon? Wat krijg je nou als je de Heer lief hebt en daardoor niet langer wilt zondigen, al doe je het soms? Wat is die kroon? Wat krijg je dan? Sommige uitleggers zeggen, ja, dat weten we niet goed. Jacobus legt het niet uit. Anderen verwijzen naar de teksten die je ook in de HSV terug kunt vinden, ook in de Statenvertaling. Verwijsteksten naar 2 Timotheus 4 bijvoorbeeld en Openbaringen 2 vers 20. En waar Paulus in 2 Timotheus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans, de kroon van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Of een woord van Jezus in de Openbaring aan een van de gemeenten. Je krijgt als een beloning de kroon des levens. En dan denken ze vooral, en ik ben het daar wel mee eens, dat als je die gegevens naast elkaar legt, met nog een paar andere waar ik vanmorgen niet te veel tijd aan wil besteden, neem dat maar van me aan dat ik dat onderzocht heb, dat die kroon van het leven betekent het eeuwige leven. En ja, dat betekent dus dat na heel dat proces, heel die loopbaan waar je strijdt en waar je vecht om de eindstreep te halen, waar je alles moet afleggen wat je zo listig kan omringen, die omleidingen van de Satan, Hebreeën 12. Dat je ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof strijdt en gaat en rent. Dat is een proces door je leven heen, dat totdat je uiteindelijk de laatste adem uitblaast. En in de hopen van het eeuwige leven in het graf wordt gelegd, wachtend op de opstanding. Ja, maar het is niet alleen maar toekomst. Het is niet alleen maar, ik krijg die kroon van het leven pas als ik een nieuw lichaam krijg. God deelt hem nu al uit. Want Jezus zegt, wat is het eeuwige leven? Hij zegt dat als hij in gesprek is met zijn vader in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Dit is het, geef ze het eeuwige leven, vader, mijn discipelen. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en mij die u gezonden hebt. Dus als Jacobus zegt, je krijgt de kroon van het leven als je de Heere lief hebt. En tijdens de verzoekingen leert om te volharden in het goede van God. Dan ontvang je intieme omgang met God. En zeg nou eens eerlijk, als je die verzoekingen kent en in die beproevingen soms het uithuilt, o God, weet u wel zeker dat mijn schouders sterk genoeg zijn om dit te dragen? Als je moet zeggen, Heere, ik ben zo geneigd om mezelf te overschatten. Overschat u mij niet, dat u mij, hè, daarom vragen we het ook, leidt ons niet in verzoeking. Dat wil niet zeggen dat God die verzoeking geeft, maar dat bedoelt de Heere Jezus mee met onze Vader. Dat wij, als we dat bidden, beseffen, Heere, bewaar ons ervoor dat we onszelf niet overschatten. Dat je erachter komt, o God, u geeft het als ik u lief heb. Als een stapje dieper u leren kennen. Ik zei, wees nou eens eerlijk, als je dat kent, is het niet vaak toch wel achteraf? Niet zo vaak, dat kan ook, zeker. In dit alles, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars. Maar soms pas nadien geeft het een schijnsel, een heerlijk licht van vreugde. Juist, Heere, toen ik ontdekte dat ik tot alles in staat ben buiten uw genade. Juist toen u mij door het dal van de schaduw van het dood, waar het kwaad loerde, liet ontdekken. U bent met mij, daarom ontbreekt mij niets. Toen heb ik u op zo'n andere manier leren kennen. Als in die tijden van voorspoed, van de kabbelende beekjes, van de grazige weiden. Dank u, Heere, dat u die ook geeft, maar juist in het dal van de schaduw van de dood ontdek ik dat u een God bent die mij vormt, mij boetseert, mij nog meer van uw genade leert, nog meer van uw bijzondere omgang, uw voorzienigheid in mijn leven. Kroon voor liefhebbers. Wat heerlijk. Ooit zei iemand, elk nadeel heeft zijn voordeel. Laten we het daar maar mee samenvatten. Als je denkt, het lijkt nadelig, leert Jacobus ons, het is zalig. Petrus zegt het later in 1 Petrus 4. Wees nou niet bevreesd over de hitte van de verdrukking die over je komt, alsof je iets vreemds overkomt. Hoe kan dit nu? Wees eerder benauwd als het er niet is. Want je bent zalig als het je overkomt. Luther schrijft in zijn dictaat over aanvechtingen, over tentatio, het volgende. Ik wil niet miskennen dat het ondergaan van aanvechtingen heel erg is voor je als zwak mens. Heel heftig. Maar, zegt hij, ik zeg het even in mijn eigen vertaling, veel heftiger en veel erger is het als je ze nooit hebt. Omdat dat de rode draad is, die door Petrus, Jacobus en Paulus en door Jezus zelf, door heel dat evangelie is gevlochten. Zalig ben je. Zalig ben je als je in de handen van God roemt in het tegendeel. En zo zijn genade schittert. We gaan naar het tweede punt van de preek. Want ja, laat dat duidelijk zijn, wil Jacobus benadrukken. Als we het hebben over verzoeking, over verleiding tot zonde, dat komt niet bij God vandaan. Alsof God heel bewust ervoor zorgde dat David op die ene dag, op het dak van zijn paleis, die ene mooie naakte vrouw zag, dat God dat in Batseba liet opkomen. Ik moet me op die dag, precies op dat tijdstip. Nee, God leidt wel alle dingen. Maar wij mensen hebben ook een grote verantwoordelijkheid. God kan dingen toelaten. Hij is daar nauw op betrokken. Maar hij zet niet aan tot zonde. Integendeel. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, verleid om te gaan zondigen. Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Habakuk, een profeet in het Oude Testament, heeft dat ook moeten leren. Wellicht kun je dat vanmiddag nog eens rustig nalezen. Dat Hij snapt het niet waarom bepaalde dingen in het volk van Israël gebeuren. En dan zegt hij, Heere, waarom doet u nu niets? Hoe kan het toch dat, ja, dat het bij uw eigen volk eigenlijk alleen maar tegenvalt? Er is zoveel schijnheiligheid, het recht struikelt op de straten, de armen worden onderdrukt en het volk verlaat uw wegen. En u grijpt niet in, u laat het gebeuren, zo denkt Habakuk. Hoe kan dat? U bent toch te rein van ogen? Dan moet ook Habakuk leren dat God het op zijn manier doet. Waar je verstand misschien wel stopt. Maar waarvan Habakuk later zegt, ik zal van vreugde in de Heere opspringen. Ook al is de stal leeg, al is er geen vrucht aan de boom, nochtans zal ik van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. God geeft altijd het goede. Niemand moet zeggen dat God met het kwade aankomt zetten. Maar, vers 14, ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Het gevaar van de eigen begeerte. Jacobus legt de vinger erbij. Geef niet meteen God de schuld. Als u nou had voorkomen dat, hè, als die ene boom nou niet in het paradijs had gestaan, dan was het toch allemaal veel makkelijker geweest. Dan had Adam en Eva geen zonde gedaan. Heren, waarom gebeurde dit en dat? Toch een indirect verwijt naar de Heren. Als u niet had, dan had ik wel. Ja. Die vrouw die u mij gegeven hebt. Heeft niet alleen Eva het gedaan, maar ook God. Want die gaf. Die man die u mij gegeven hebt. Die situatie waar ik in verkeer. Ja, het vlees was zo zwak, Heren. Ja, maar wacht even. Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Is begeerte verkeerd? Nee, zo algemeen mogen we dat niet stellen. Hè? Begeerte betekent verlangen. Dat je heel erg zin in iets hebt, jongens en meisjes. Niet alle verlangens zijn verkeerd. Je zou ook met een variatie op dat spreekwoord van zojuist kunnen zeggen, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Het is heel voordelig, heel goed dat de Heere ons geschapen heeft als verlangende mensen. Dat na de zondeval wij nog steeds in staat zijn om te verlangen. Dat je hart uit kan gaan naar een man, naar een vrouw, naar een jongen, naar een meisje. Dat je verlangens naar de gaven van muziek, de gaven van cultuur, van literatuur, al die dingen die er na de zondeval nog steeds zijn overgebleven, nog steeds hebt, dat je niet afgestompt bent en als een robot door het leven gaat. Daarover gesproken, is dat ook niet de reden waarom er een keuzemogelijkheid was in het paradijs? Is dat ook niet de reden, vrouwen, waarom u zeker kunt zijn dat uw man van u houdt? Met alle respect voor hoe u eruit ziet, maar er zal vast nog wel een mooiere en knappere te vinden zijn. Hoe weet u dat hij zich met heel zijn leven, met heel zijn hebben en houden aan u verbindt en dat u hem op zijn woord kunt geloven dat hij trouw blijft? Het zou toch wel heel raar zijn als je moet zeggen, ja, daar is hij voor geboren. Hij heeft ergens iets in zich waardoor hij alleen voor mij kan kiezen. Maar juist doordat er een keuzemogelijkheid is en die ene keuze voor u, voor jou viel, is dat niet het tere geheim van relatie, van liefde? En laten we dus vooral ook zeggen, dat verlangen naar elkaar is buiten het paradijs nog steeds ook ten goede aanwezig. Dat je naar verlangt om je ouders te gehoorzamen en dat ouders het hun kinderen niet moeilijk maken om dat verlangen te krijgen. Dat is er nog steeds. Maar we zijn wel heel realistisch. Die eigen begeerte wordt gewaarschuwd. Want voor je het weet, hap je in aas wat je dood wordt. Kom je in een omgeving terecht waar je besprongen wordt door een prooi waarvan je achteraf moet zeggen, ik had niet in die omgeving moeten zijn. Het woord meegesleurd komt uit de jacht. We kunnen denken aan dieren die de veilige kudde verlaten, die de vertrouwde omgeving achter zich laten En het even proberen bij het groene gras van de buren. Ja. En dan word je in je kraag gegrepen. Dan zit je gevangen. Het beeld wat we mogen hebben bij het woordje verlokken komt uit de visserij. Het aas wat onderaan de dobber in het water hangt. Soms levend aas om de aandacht te trekken. Of een blinkertje, of hoe dat ook mag heten. Om een speciaal soort vis te lokken. Om daar nou tegen bestand te zijn. Om niet te denken, oh ja, ik ben wel... Ja, een vis, ik weet niet wat een vis denkt. Maar ik probeer maar even in het beeld te blijven. He, dat je denkt, ik weet dat ik niet moet happen. Want er zit een haak. Toch gebeurt het. Toch doe je het. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Kun je de aas niet het schuld geven. Kun je niet zeggen, alleen maar. Hè? Ik heb een verkeerde gedachte gehad als man. Want ja, die vrouw die was zo weinig bedekt, gekleed. Een vrouw heeft daarin ook haar verantwoordelijkheid. Daar komen we ook nog wel eens op. In de verkondiging van het woord. Maar je kunt niet als man zeggen, ja, ze liep er zo bij, dus. Als je ermee geconfronteerd wordt. En het is een vrouw die totaal niet weet vanuit christelijke principes dat je... Dat je heilig en zedig eruit moet zien en leven. Je komt ze toch overal tegen. Je ontloopt ze niet. Niet in Rotterdam. In die zin is het weer een zegen dat we de herfst en de winter tegemoet gaan. Maar toch, dan kun je toch niet zomaar die ander de schuld geven. Sterker nog, je kunt ervan uitgaan dat zo'n begeerte zich aandient. Als je zegt, dat heb ik overwonnen... De ene is daar verder in dan de ander. Ook dat is een proces. Maar zeggen dat het niet kan, dat is jezelf overschatten. We zijn er al te veel mee voor de bijl gegaan. Maar wat Jacobus dan wil leren is... Ga ervan uit dat dat aas voor je wordt gehouden. God laat dat toe. Hij maakt je daarvoor niet immuun. En uit hoe je daarmee omgaat, met die begeerte die van binnen zit, het verlangen... Wil de Heere je leren dat als je nee zegt, dat je er sterker door wordt. Dat als je nee zegt, dat je merkt, dit is voor alles goed. Voor mijn omgang met de Heere, voor mijn omgang met de naaste. Dat is het doel. Overschat jezelf niet. Ik las ergens een geslaagde verzoeking, dat wil zeggen de verleiding om te zondigen, als dat lukt... Dan heb je er maar twee voor nodig en de ene ben jij. Je hebt een omstandigheid, een situatie nodig en jezelf. Let er dan op. Geef God niet de schuld. Maar onder zijn toelating weet je, er gebeuren dingen in mijn leven waar ik mee te maken krijg. En dat los ik niet op met, zei ik al, met een filter. Dat los ik niet op om mijn kinderen alleen maar op een reformatorische school te zetten. Dat los ik niet op om het klooster in te gaan. Dat los ik ook alleen niet op met allemaal boekjes op de plank te hebben van hoe je in een stappenplan dat allemaal in de greep krijgt. Het is genade. Weet u nog? Maar er is ook beloning uit genade. Dat God je juist daardoor zorgvuldiger, nauwkeuriger maakt. En steeds meer jezelf in Gods licht gaat zetten. Heere, bewaar mij ervoor. Want ik denk dat niemand die de Heere kent vanmorgen zegt... Ja, ik weet niet waar het over gaat in vers 15. Dat is het wrange van wat de duivel wil. God beproeft ons om ons te vreugde in de afhankelijkheid van hem te leren. Maar de duivel verziekt het. Die geniet ervan. Als een huwelijk stuk gaat. Die geniet ervan. Als je als jonge meid al zoveel jongens je lichaam hebt gegeven. En denkt, dat is toch goed. Weer een mooi verhaal. Dan hoor ik erbij. Of dat je als jongen over grenzen heen gaat. Wel aan een meisje wil zitten en haar wil bezitten. Zonder dat het je ook maar een moer interesseert. Wie ze nou werkelijk is. Die strijd. Dat heeft al zoveel kapot gemaakt als je hapt in het aas. Want die begeerte, daar kun je nog nee tegen zeggen. Er is altijd een grens. Die had David ook. Maar als je er overheen gaat... En dat beeld, ik probeer dat maar een beetje kies te houden... ook voor de jongens en meisjes onder ons. Maar Dat je zwanger wordt van de zonde. Dat die begeerte samen smelt met de gelegenheid. En dat jouw wil bepaalt, ik doe het toch. Die baart zonde. En dat is niet van, ach, David had er ook al last van. Dat heb ik wel eens iemand horen zeggen. Die te ver gegaan was, buiten het huwelijk. Ik heb zo'n troost aan David, ik zeg, dat snap ik. Houd je daaraan vast, maar vergeet Jozef niet. Laat het je nooit meer gebeuren, zeg ik ook tegen mezelf. Want Jozef staat ook in de Bijbel als een voorbeeld om te zeggen, zou ik zo'n groot kwaad doen in de ogen van de Heere? En zou ik mijn naaste niet lief hebben? Potifar, die mij zoveel in mijn hand gegeven heeft. Heb je die twee dingen, God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Wat aangrijpend zien we het gebeuren in het leven van David. Dat geboorteproces van de zonde. Maar op een gegeven moment is de zonde daar. En dan blijkt dat als de zonde verwekt wordt, het er ook uitkomt. Het kan beginnen met een gedachte, een knipoog, een flirt. Even surfen. Op het web. Even aanklikken. Even toegeven in die mail die zo hard binnenkwam. Door te zeggen, wat denk je wel niet? En tuk, 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 tuk. Even. Maar als de zonde dan gaat groeien. Dan blijkt dat als dat geen halt wordt toegeroepen. Je het niet beleidt. Je in volhardt. Dan baart de zonde uiteindelijk de dood. Er staat twee keer het woordje baren in vers 15. Dat tweede woordje, dat is veel meer dan het eerste, een omschrijving van het eindproces. Het onvermijdelijke. Een kind moet gebaard worden. De zwangerschap komt ten einde. Dat is onvermijdelijk. Dat is het aspect wat Jacobus bedoelt. Het is onvermijdelijk, het baart de dood. En dood, dat is geen leven, gemeente. David heeft het heel zijn leven meegesjouwd. En ik doe dat ook. Ook al weet je dat het achter God geworpen is. Je bent getekend voor het leven door elke zonde die je doet. Jongens en meisjes, ik moest denken aan een verhaal van Ewout Koolmees. Wat ooit eens in een of ander blad heeft gestaan. En ik ben dat nooit vergeten. Hij beschreef daarin iets van zichzelf. Hoe hij vertelde dat hij als jongen heel vaak driftig was thuis. En dan kon hij met woorden of met zijn vuisten tekeer gaan. En zijn vader die zei, jongen, weet je wat jij moet doen? Elke keer als je toegegeven hebt aan dat verlangen, want dat is het ten diepste. Om je gelijk te halen, om je miskenning kenbaar te maken, om erop te slaan. Ga dan maar achter naar bij de schuur, die oude schutting, en sla elke keer als je driftig bent geworden een spijker in die schutting. En je zult zien dat het na verloop van tijd zal helpen. En de ene spijker naar de ander ging in die schutting. En op een gegeven moment was het bijna meer spijker dan schutting. Maar hij kwam een keer terug bij pa en hij zei, pa, ik denk dat het niet meer nodig is. Het duurt steeds langer tussen de ene en de andere spijker dat ik hem moet slaan. Dank u. Ik ben zo blij dat u mij dit geleerd hebt. Ja, zegt hij. Vader, wees niet alleen maar blij. Ga ze er nou allemaal maar uittrekken, die spijkers. Mag in één keer, of doe er een paar dagen over. En zo gebeurt dat. En al die spijkers worden eruit getrokken en hij gaat naar zijn vader toe en zegt, kijk eens, een hele bak vol. Ja, zegt zijn vader, allemaal van jouw drift, hè. Ga nou eens mee. En toen gingen ze samen naar die schutting en toen zei hij, kijk eens hoe die schutting eruit ziet. Allemaal gaat. Daar houdt het beeld natuurlijk een beetje op, want dan kun je ook zeggen, ja, dan mag je ze nu allemaal dicht gaan plemuren en zo. Hè. Maar het gaat om het beeld, wat wij teweeg brengen. En nou zegt God, ik vergeef het. Over die schutting van jouw leven, met allemaal gaten en spijkers, leg ik een mantel van mijn liefde, van de gerechtigheid. Hing mijn zoon gespijkerd aan het hout. Maar daarom is deze tekst zo ontdekkend. Dat je wel weet dat onvermijdelijke van de zonde. Dat je moet erkennen, ook in een huwelijk, als het niet lukte om bij elkaar te blijven. Dat je terugblikkend op je opvoeding moet zeggen, oh kind, wat heb ik dingen zo verkeerd gedaan. Soms met alle goede bedoelingen. Dat dat niet is van, ach nou ja, dan kunnen we verder tobben. Nee, maar wel als we de dag van morgen in de ogen kijken. Dit is dus wat er van komt. Schuif het niet meteen weg dat het vergeven kan worden. Hè? Weet je nog, afgelopen zondagmiddag? Wij moeten geen zorgeloze, losvaste mensen worden die op een beroep doen op genade en dan maar zondigen. Nee, opdat de zonde juist niet meerder wordt. Dit is preventief onderwijs. Stop daarmee. Doorzie het nou toch. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Zo niet. Hoe dan wel? Het laatste punt van de preek. Vers 17 en 18. Let op de goede gave van God. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. Dat past misschien wel heel mooi, hè, bij dat vierkantje in jullie mapje. Leven in Gods licht. Misschien had ik al eens een keer het woord licht genoemd. Ik dacht het wel, ja. Het is belangrijk. Elke goede gave en elk volmaakte geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. De verzoeking komt niet van boven. Maar als je onder Gods hemel, in Gods schepping, die verzoekingen om je heen ziet als verleidingen. Kijk omhoog. Waar komt het vandaan? Van de Vader der lichten. Dat is een vrij unieke uitspraak in het Nieuwe Testament. Uiteraard mogen we natuurlijk denken aan dat God enkel licht is, als een beeldspraak. En Jezus die zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zei, ik ben het licht van de wereld. Wandel dan ook met mij, niet langer in de duisternis. Maar doordat er sprake is van meervoud, mogen we ook aan meer denken. Aan de hemellichamen. Belangrijk detail. Als je het Oude Testament een beetje kent, hoe God geregeld wordt beschreven als die grote creator, die grote schepper van hemel en aarde betrokken is op het kleine menselijke leven. Kijk nou eens omhoog. Zie wie dit alles geschapen heeft. Als dat in de span van mijn hand past, past jouw onbegrepen weg, jouw kronkelpad waarin je de smalle weg moet gaan te midden van de verzoekingen niet in mijn grote machtige vaderhand. Het slechte komt niet van boven. Het goede. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt u mij het leven. En nog een mooie lijn is dat als God beschreven wordt als die het universum heeft gemaakt met de hemellichamen, dat er een hele mooie parallel is te vinden die tegelijkertijd bewijst hoe anders God is. Jacobus gebruikt namelijk 3 Griekse woorden die te maken hebben met het universum, wat daar plaatsvindt. Allereerst, hier heb ik mijn papier weer. Allereerst het woordje geen verandering. Zoals er verandering is in de stand van licht en duister, hoe de zon daar een rol in speelt. He, hoe dat in beweging is, hoe er nieuwe sterren geboren worden en oude sterren uitdoven. Daar is verandering. Daar is ook schaduw. He, waar licht is, is ook duisternis. Anders kan er geen schaduw zijn. En er is omwenteling. He, er zit een bepaalde beweging in. Nou, God is degene die dat allemaal in beweging houdt. Maar denk niet dat hij zelf ook morgen boeman is en overmorgen vader. Dat hij de ene keer zegt, ik verzoek je. En dan de andere keer zegt van, ach nee, ik doe het niet. Nee, alleen het goede komt van hem. Zijn onvoorwaardelijke trouw. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? Gij blijft altijd dezelfde. Wat een zegen dat het goede van God dan ook dalend naar beneden een gezicht heeft gekregen in Jezus Christus, die zei: kom maar, achter mij, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Weet je niet hoe het moet? Leer het van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Dat heerlijke volmaakte van God, dat hij afdrukt in mijn leven. Hoe heeft God dat dan vervolgens gedaan? Hoe heeft hij die goede gave zichtbaar gemaakt? Nou, God heeft dat gedaan omdat hij dat wilde. Omdat hij dat wilde. Dat is zijn welbehagen. Zijn verkiezing. Zoals de zonde uiteindelijk gebaard wordt door toe te geven aan de begeerte. Zo wordt een mens opnieuw geboren door je over te geven aan Gods wil. Ja, zegt iemand, maar ja, wederom geboren worden, dat zit hem al in het woord, dat moet je worden. Dat moet je gegeven worden. Daar kun je toch zelf niks aan doen. Die wil van God, kun je dat dan eigenlijk wel weten, hè, of je erbij hoort. Maar God maakt het bekend, maakt mensen levend door het woord van de waarheid. Het woord met een hoofdletter hier, logos, kan betekenis hebben op Jezus. Het woord is vlees geworden, bijvoorbeeld Johannes 1. Maar zoals het bij Jacobus functioneert, is het vooral de verkondiging van het woord. Dat kan zijn door de prediking, dat kan zijn door zending en evangelisatie, maar ook door een folder die binnendringt in het hart van deze en gene bij evangelisatiewerk. Dat is Gods wil. Hij maakt levend. Hij doet je een nieuw mens worden. Als je het woord van hem gelooft, aanneemt, vertrouwt. Wat is dan het doel? Tot slot. En kort. Want daar hebben we toch de eeuwigheid voor nodig. Later met elkaar. En ik hoop dat iedereen van ons daarbij mag zijn. Daar hebben we de eeuwigheid nog wel voor nodig om dat te bejubelen en inzicht in te krijgen. Wat is nou het doel? Dat Gods wil is dat door kennis te nemen van zijn waarheid, door dat met heel het hart te geloven en zeggen: Heere, u weet alle dingen, ik weet dat ik u lief heb, zet mij maar in. Dat je gaat behoren bij de eerstelingen van Gods schepselen. Nou ga ik iets te snel. Ik zeg dat jij, dat wij mogen behoren. Maar aan wie schreef Jacobus ook alweer? Aan Joodse christenen. Zo mooi. Zo machtige belofte. Niet alleen voor de christenen die van Israël houden, maar allereerst voor Gods verbondsvolk. Eerst de Jood. Deze mensen laten zien, er komt nog veel meer. Er komt nog veel meer. Dit is het voorschot. Het is een beeld vanuit de oogsttijd. Hè? Dat het de opbrengst van de oogst, de eerste opbrengst, werd aan God gegeven als dank. Maar ook als bewijs, heel de oogst hoort u toe. Het komt nog. De volle volmaaktheid. En Jacobus geeft hier als bemoediging voor degene die verzocht worden. Wat is nou de zegen van de geloofsbeproeving? Ik ben uit het koninkrijk van de duisternis getrokken naar het koninkrijk van het licht. En God is opnieuw begonnen. In de herschepping. Bij de eerste schepping begon hij bij de natuur en bij de dieren. Maar bij de herschepping begint hij bij de mens. Zet hij ze bij voorbaat al een kroontje op het hoofd. En zullen ze de strijd overwinnen. Hoor je erbij? Wat een machtige belofte ook, hè? De aarde draait nog. Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Gods wil is ook niet dat er ook maar één iemand verloren gaat, 2 Petrus 3. Maar dat zij allen tot bekering en geloof zullen worden gebracht. Het is mijn grote verlangen om als ik eenmaal met de verantwoordelijkheid van het ambt die God schonk voor de troon van Jezus sta, mag weten dat ook jij, of door mij of door een ander, gebracht is in het boek van het leven. Dat ook deze dienst daar niet tegen ons zal getuigen. God wilde ons opnieuw geboren laten worden. Maar we hebben de duisternis liever gehad. Wat een voorrecht zal dat zijn. Wat een onuitsprekelijk verlangen is dat. Wat zo de kop op mag steken te midden van de verzoekingen. Heer Jezus, Maranatha. En tot die tijd, ik vond het heel mooi verwoord in een lied. Tot die tijd mag er gezongen worden. Ik kan niet zonder u. Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heere, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij liefdevol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heere, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. Daarom is mijn vraag, Heere, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag. Laat mij spreken met moed, als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan een woord. Heere, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u. Ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zonde mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. Want ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. O, waar ik ook ben en wat ik ook doe. U bent altijd, altijd bij mij, God van wijsheid. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan wij met elkaar zingen over God als bron van het goede. 36, en daarvan van het tweede vers, Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen, en wat daar verder volgt. Het tweede vers van Psalm 36.